Liefde gemeente, het tekstgedeelte van vanavond bepaalt ons bij een genezing die de Heer Jezus heeft verricht. Maar in feite allereerst bij iets wat nog belangrijker is dan die genezing, namelijk de vergeving der zonden. Dat is ook het thema van de preek. De vergeving der zonden wordt door de Heer Jezus verkondigd en ook ten tweede met een teken bekrachtigd. Het vindt plaats in Capernaum, hier genoemd zijn stad in vers 1. In het schip gegaan zijnde voer hij over en kwam in zijn stad. U moet even de voorgeschiedenis weten, u kunt dat lezen in Matteüs 8. Dan leren we daar dat de Heer Jezus zich al eerder in Capernaum had opgehouden. Daar ook verschillende wonderen en genezing heeft verricht. Dan steekt hij met zijn discipelen over naar de andere zijde. En bij die oversteek vindt dan die geweldige storm op het meer plaats, waarbij de discipelen bang zijn dat ze met man en muis zullen vergaan. Het is ondertussen een satanische aanval om de Heer Jezus uit de weg te ruimen. Maar dat kan en zal niet gebeuren. Dan komen ze in het gebied van de Gadarenen. Dat is eigenlijk een landstreek die helemaal was afgeschreven door de Joden. Hoorde er niet meer bij, een uithoek. Daar werd zo wereldgelijkvormig geleefd dat het een bloeiende handel was om een kudde van 2000 varkens te houden. Terwijl u en jullie allemaal weten dat Joden geen varkensvlees mogen eten. Maar daar was er klaarblijkelijk een behoorlijke afzetmarkt voor varkensvlees. En je kunt zeggen, dat is nou eigenlijk het terrein waar de Satan kan huishouden. Daar ontmoet de Heer Jezus ook die bezetenen die helemaal in de greep zijn van die boze machten. En die in Matteüs wordt beschreven dat het om 2 bezetenen gaat. Die terroriseren eigenlijk de hele streek, verbieden iedereen om voorbij te gaan, dus ze blokkeren de weg. En dan zien we eigenlijk ook weer een actie van de boze in om zelfs de Heer Jezus de weg te versperren, terwijl hij op de weg is van zijn gehoorzaamheid, ten diepste op weg naar Golgotha. En dan zien we dat de Heer Jezus in staat is om daar ook die machten van de hel te breken en die bezetenen vrij te maken, los te maken van de banden die hen binden. En dan keert Jezus dus weer terug, zo zegt vers 1. In het schip gegaan zijnde voer hij over en kwam dus weer terug in zijn stad. Ik voel daar ook iets in van een tegenstelling van na dat bezoek aan het gebied van de Gadarenen, dat door iedereen werd afgeschreven, maar niet door de Heer Jezus. Waar de duivel zijn werkterrein had, daar keert hij weer terug in zijn eigen stad. In plaats van het heidendom wat hij daar had ontmoet, komt hij nu in Capernaum weer terug in de eigen bekende, vertrouwde sfeer, zou je kunnen zeggen. En u meldt de evangelist dat men daar een verlamde man bij Jezus bracht en dat Jezus 2 dingen aan hem deed: de vergeving van zijn zonden en de genezing van zijn lichaam. En nu zal het u ongetwijfeld zijn opgevallen dat de andere evangelisten veel uitvoeriger zijn in de beschrijving van allerlei details in deze bekende geschiedenis. Want dan lezen we over het feit dat er 4 vrienden zijn die hun verlamde vriend bij Jezus brengen. Ze dragen dat lichtbed, die matras waarop hun verlamde vriend gelegen is. En dan komen ze bij dat afgeladen volle huis waar Jezus zich bevindt. En dan is er geen doorkomen aan. En dan zie je dat die vrienden toch vastberaden zijn om te doen wat ze zich voorgenomen hadden. Namelijk hun vriend bij de Heer Jezus brengen. En dan maakt de liefde vindingrijk. Ze gaan het dak op, ze breken dat dak open en laten dan hun vriend aan touwen zakken door dat gat, totdat hij vlak voor de voeten van de Heer Jezus terechtkomt. U kent die geschiedenis wel. Maar al die details laat Matteüs weg. Waarom? Zou het niet zijn om de nadruk te laten vallen op het centrale? De weldoener en de weldaden. De vergeving en de genezing door Jezus. In die volgorde. Dat we ook moeten letten op het verband tussen die twee. Vergeving eerst en dan ook genezing. Zou Matthäus al die details niet weglaten om de volle nadruk te laten vallen op het bijzondere van deze persoon, de Heer Jezus, en zijn genadige gaven. Om de volle nadruk erop te laten vallen dat we Hem moeten kennen. En dan ook zijn weldaad. Dus alle bijzaken moeten ook voor ons wegvallen, zodat we ons richten op de hoofdzaak. En zodat we ons niet verliezen in de details en zouden roepen, oh wat mooi, terwijl we voorbij gaan aan de vraag of we de Heer Jezus zelf hebben leren kennen als borg voor onze ziel. En zodat we ervoor bewaard zouden worden dat we wel belangstelling hebben voor weldaden als vergeving en genezing, zonder dat we Christus zelf als onze toevlucht, als onze borg en zaligmaker hebben leren kennen. En zo ligt ook deze geschiedenis in het verlengde van de voorgaande, waar we de Heer Jezus zich zien openbaren als de Zoon van God, midden in de storm op het meer. Er is een machtswoord spreekt over de wind en de zee. En in dat gebied van de Gadarenen heeft hij zijn macht getoond over de demonen. Hij laat zich niet afleiden van zijn doel. Hij zal niet jammerlijk verdrinken in het meer van Galilea en een voortijdige dood sterven, wat Satan zo graag voor elkaar had gekregen. Hij laat zich de weg niet versperren door die bezetenen die iedereen de weg versperren. Hij gaat voort op de weg van zijn gehoorzaamheid. Hij weet zich in de hoede van zijn vader met lichaam en ziel. En ook hier in Matthäus 9, in deze geschiedenis, gaat het eigenlijk om de vraag die zijn optreden keer op keer oproept. Wie is toch deze? Niet zomaar iemand. Niet zomaar een rondreizend prediker en ook niet zomaar een genezer. Maar iemand die de zonde kan vergeven. Gemeente, dat kan God alleen. De zonde vergeven. Hier is hij. De Immanuel. God met ons. God en mens. In één persoon. Matthäus is de enige evangelist die deze naam, Immanuel, aan het begin van zijn evangelie heeft opgetekend. Vervulling van de profetie van Jesaja 7 zien wij in zijn persoon. Jezus, de geboren zaligmaker. Immanuel, God met ons. Aan het begin van zijn evangelie staat die naam. Aan het eind van zijn evangelie keert dat eigenlijk inhoudelijk terug als we de Heer Jezus zelf horen zeggen, ziet, ik ben met u lieden, al de dagen. Met u, God met ons. Maar niet alleen aan het begin en aan het eind, maar ook midden in het evangelie zien we eigenlijk telkens die Immanuels boodschap oplichten. Dit is het antwoord op de vraag, wie is toch deze? Hij is de Immanuel, God met ons, die niet alleen de golven bedwingt, de wind stilt, de storm doet bedaren. Hij is niet alleen degene aan wie de demonen onderworpen zijn, die zijn bevel moeten gehoorzamen. Maar hij is het die zelfs de zonden vergeeft, die u met God verzoent. En u zo tot de Vader leidt, die als de middelaar, als de Immanuel, tussen God en mensen instaat, tussen de heilige God en u, arme zondaar, zodat u ziende op Christus in het hart van de Vader mag blikken. En om Jezus wil, verwonderd mag ervaren en belijden. Hij is onze Immanuel. En de Vader is het ziende op Christus. Het ermee eens. Want als hij ons aanziet in Christus, dan ziet hij geen zonde meer in zijn Jacob. En geen overtreding meer in zijn Israël. Dan is de Vader het ermee eens. En zegt ja om Jezus, uw God en Vader. Immanuel, God met ons. Dus bij deze geschiedenis komen we eigenlijk nog dichter bij het doel van zijn zending. En bij de kern van het evangelie. Dat werd al zichtbaar bij andere genezingen en bij die storm op het meer en in het gebied van de Gadarenen. Maar hier zien we eigenlijk nog weer een soort toespitsing. En welk een zegen dat nu brengt. Die ontmoeting met de Heer Jezus. Hebt u er ook belang bij? Bij deze zegen die hier wordt geopenbaard in dit huis in Capernaum, waar hij de zonde vergeeft en dat niet alleen verkondigt, maar ook met een teken bekrachtigt. Ja, Capernaum, een klein stadje gelegen aan het meer van Galilea. In die tijd, nou niet een hele grote stad, maar toch wel een plaats van aanzien. Er was een levendige handel ook, want het lag aan een drukke handelsroute van noord naar zuid, nietwaar? Vanuit Syrië naar Egypte omgekeerd, vandaar dat er ook een tolhuis was in Capernaum. En de Heer Jezus zal daar ook Levi of Matthäus uit dat tolhuis roepen om hem te maken tot zijn volgeling. Er was ook een synagoge, er was een legioen Romeinse soldaten gelegerd. Dus het was, nou ja, het was ook weer niet een, echt een piepklein dorp. Wel een plaats van enige betekenis, maar vooral natuurlijk ook een plaats van vissers. Capernaum, daarvan hebben we al in hoofdstuk 8 kunnen lezen. Dat die hoofdman over 100 tot Jezus kwam, omdat hij zo bezorgd was over zijn zieke knecht. En Jezus heeft die knecht genezen. Capernaum, daar lag ook de schoonmoeder van Petrus ziek te bed. En werd door Jezus genezen. En dan beschrijft de evangelist dat de mensen van alle kanten toestroomden. En heeft in Jezus vele zieken en bezetenen genezen. Wel, dan volgt dat interval, als ik het zo mag noemen, de overtocht naar het gebied van de Gadarenen. En dat is een korte tussentijd geweest. En nu keert Jezus weer terug naar zijn stad. Wat aangeeft dat hij hier dus ook min of meer een vaste woonplaats had. En als Jezus dan in een huis is, het wordt niet nader bepaald of dat het huis is waarin hij zelf normalerwijs verbleef, of het huis van iemand anders, doet er ook niet toe. Maar naar dat huis zijn velen gekomen om zijn prediking te horen. En dan komen daar ook die mensen aan met hun verlamde vriend. Het is een aandoenlijk plaatje. Je ziet in aller ogen de hoop en de verwachting. Ze overwinnen alle moeilijkheden en barrières. Want ja, ze stuiten daar inderdaad op een overvol huis. Het is een enorme menigte. Het huis kan al die mensen niet eens bevatten. Dus er is geen doorkomen meer aan. De deur is versperd. En ja, wat moeten ze dan? Ze gaan dan het dak op, het platte dak van die woning, maken dat open. Want ze zijn van één ding vervuld. Hun vriend moet bij Jezus gebracht worden. Dat is de hoofdzaak, dan is er hoop en anders niet. Wel, gemeente, hierin handelen die vrienden volkomen terecht. En ook, pardon, nog eens een keer voorbeeldig. Want zij laten zich door geen hindernis of geen belemmering of tegenvaller weerhouden. Zou u daar ook eens over na willen denken? En jij, als het gaat over de vraag naar de toegang tot Christus en tot de genadetroon. Want het is niet zo heel vreemd als u daar hindernissen en belemmeringen bij ervaart. Misschien van mensen die u in de weg staan. Van omstandigheden die het lastig maken. Of de gewone dagelijkse drukte, het hoeft helemaal niet eens zondig te zijn. Maar die gewone dagelijkse drukte, waardoor u toch zo in beslag wordt genomen en afgeleid van het allerbelangrijkste. En dan? Wat doet u dan? Haakt u dan af? Legt u zich daar snel bij neer? Denkt u dan maar niet? Is dan de hoofdzaak zo weinig belangrijk? Dat is een bewijs, dunkt mij, dat u niet echt in nood verkeert. En ook maar weinig van de Heere verwacht. Zo was het bij deze vrienden niet. En daarom zeg ik, zij handelen voorbeeldig. De Heer Jezus heeft het geweten en gewaardeerd wat hen dreef. Er staat nadrukkelijk ook in ons tekstgedeelte dat hij hun geloof zag. Hun gezamenlijk geloof. Het geloof van die vier vrienden en van die verlamde vriend bij elkaar. Zij vormden eigenlijk één geheel. Zij stemden samen in dat ene verlangen wat hen dreef om tot Jezus te gaan. Deze verlamde en zijn vrienden, die vrienden en die verlamde, die waren één in hun hoop, in hun geloof, in hun verwachting van Jezus. Zij deden het samen. Dat heeft iets moois, gemeente. Wat wij te veel vergeten. Wij zijn individualisten. En wij maken de vergissing dat persoonlijk geloof een zaak van jou alleen zou zijn. Nee. Dat is het niet. Ja, het geloof is wel persoonlijk. Maar niet individualistisch. Het ware geloof zegt juist samen. Samen met alle heiligen. Het verbindt aan elkaar. Het schept vriendschap. Het geeft banden. Je voelt je verbonden aan anderen. Je bent bewogen met anderen. Je voelt je verantwoordelijk voor anderen. Daarom ga je ook bidden voor anderen. Om ook anderen neer te leggen aan de voeten van de Heere Jezus. Neer te leggen aan de troon der genade. Wij hebben ook een taak en roeping. Om onze verlamde vrienden bij de Heere te brengen. Nou, begin maar dicht bij huis. Begin maar bij je kinderen. Bij je kleinkinderen. En verder allen die God op je pad brengt. Zijn ze niet net als wij van huis uit allemaal verlamd? Als je verlamd bent, dan kun je op je eigen benen niet staan. Dan is er geen kracht om te lopen. Ze moeten gebracht worden. Wel, gemeente, als de zonde, als er iets is wat de zonde met ons doet, dan is het wel verlammen. Een verlammende werking gaat ervan uit. Het weerhoudt je om tot de Heere te vluchten. Al zou je het op enig moment willen, daar is al wat voor nodig voordat de mens dat gaat willen. Maar al zou je het op enig moment gaan willen, dan ga je pas gevoelen en inleven dat je in je benen geen kracht hebt. In je gebeden geen kracht hebt. In je hart geen genade. In je gezindheid geen heiliging. Wat is er van de mens geworden? Door de zonde. Eens kon hij wandelen met God voor Gods aangezicht en leven tot zijn eer. Maar nu ligt hij verlamd ter neer. Gelukkig wie dan vrienden heeft die hem opdragen, die hem bij de Heere brengen in hun gebeden. En stelt u die de Heere vreest zichzelf eens de vraag, voor wie kan ik zo'n vriend zijn die helpt om hem te dragen naar de Heere toe? Wel, gemeente, daar zijn die vrienden dus bij Jezus gekomen. Het staat er heel sober in vers 1. Zij, het getal wordt niet eens genoemd, zij brachten tot hem een geraakte op een bed liggen. En Matteüs laat dus zoals gezegd een heleboel details buiten beschouwing. En dan gaat hij rechtstreeks op de kern aan. Er is die verlamde bij Jezus gebracht en dan... Ja, voordat zij iets kunnen zeggen, zegt Jezus iets. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte: Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Ze hebben zelf nog niks gezegd, of gevraagd, of... En dan spreekt Jezus al. Ja, zo is de Heer. Eer ze roepen, zal ik antwoorden. Wat ze wilden vragen, had de Heer al in hun ogen gelezen en in hun hart gezien. En wat Jezus nu tegen hen zegt, dat gaat in feite hun vraag en verwachting te boven. Wat hij schenkt in deze uitspraak, want het is een geschenk van de Heer, uw zonden zijn u vergeven. Dat is meer dan zij zelf hadden durven hopen of vragen. Zo is de Heer ook. Hij overtreft al wat wij weten. Hij is bij machten, schrijft Paulus in het laatste vers van Efeze 3. Oneindig veel meer te doen. Boven al wat wij bidden of denken. Zoon, wees vol goede moed. Uw zonden zijn u vergeven. Dus die vergeving der zonden wordt afgekondigd. En dat is tegelijkertijd een schenking. Die vergeving wordt geschonken op zijn machtswoord vol liefde. Laten we daar eens met aandacht bij stilstaan. Want door deze uitspraak openbaart de Heer Jezus iets van zichzelf. Hij geneest zieken, hij bedwingt de zee en de wind, hij verdrijft demonen. Maar nu zegt hij nog meer van zichzelf. Hij vergeeft de zonde. Zoon, wees welgemoed. O, in die aanspraak, gemeente, komt zijn liefde en bewogenheid al zo mooi naar voren. Hij zegt niet hard en koud en afstandelijk, man, wat kom je doen? Maar hij zegt liefdevol en teer, lieve jongen, grijp moed. Bij mij ben je aan het goede adres. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Wat zal het meevallen voor degenen die met hun zonden en ellenden, met hun schuld en geestelijke verlammingsverschijnselen aan mijn voeten komen te liggen. En u doet de Heere meer dan alleen symptoombestrijding. Hij gaat naar de oorzaak van onze kommer en ellende. Wat is die oorzaak? Waar ligt de oorzaak? De oorzaak ligt in onze zonde. En wat is zonde? Zonde is dat wij God bedroefd hebben. Meestal zijn wij meer begaan met onszelf vanwege de gevolgen van de zonde. Daar kunnen we onder kreunen en zuchten en jammeren en klagen. Maar de zonde zelf, als een beledigen van een goeddoend God, een bedroeven van een liefdevol God, daar liggen we nog niet zo snel van wakker. Maar dat is dus wel de bedoeling, gemeente, dat we dat gaan zien. Dat we de zonde als zonde gaan zien. En dan kan het niet anders, dan komt er een droefheid naar God over de zonde. Wat is dat ontstellend. Dat de mens, zo'n God en schepper en koning, de rug heeft toegekeerd. Hem verlaten heeft, hem onttroond heeft. Omdat we zo nodig zelf koning wilden zijn in ons leven. Daar heb ik vanmorgen iets over gezegd. We kunnen het ook zo zeggen, we hebben door de zonde een breuk geslagen. Waardoor er een vloedgolf van ellende en ziekte en gebrokenheid ons leven is binnengespoeld. En zo'n breuk, ja, dat, je kunt dat een beetje met een dijkdoorbraak vergelijken, maar je kunt het ook vergelijken met een echtbreuk. Een echtbreuk, een echtscheiding. Ieder die daar persoonlijk ervaring mee heeft, of dat meemaakt bij kinderen of familieleden, die weet hoe ontzaglijk pijnlijk en verdrietig en schrijnend dat is. Echtbreuk en echtscheiding. Dan zeg je, dat komt nooit meer goed. Er is te veel gebeurd. Dat is onherstelbaar leed. En u komt het onder ons mensen wel eens voor dat de schuld echt duidelijk aan één kant ligt. Meestal is dat niet zo. Meestal is er aan twee kanten wel iets mis. Maar soms is het toch wel heel erg duidelijk dat er één partij is die de ander heeft bedrogen en trouweloos verlaten. Nou, dat is in elk geval aan de orde als het gaat over onze verhouding tot God. Dit hebben wij gedaan bij God. God heeft ons niet bedrogen en God heeft ons niet trouweloos verlaten. Maar wel andersom. Wij hebben in feite hem bedrogen en hem verlaten en hem de rug toegekeerd. Terwijl het zo goed was. Dat leven met de Heer. En het had nog mooier kunnen worden. Het zou uiteindelijk uitlopen op een eeuwige gelukzaligheid. Maar nu, door onze zonde, die breuk, die scheiding, die verlating. En al de ellende die daarmee in het voetspoor is gekomen. En zodra je nu gaat beseffen dat je buiten God voor eeuwig ongelukkig zult zijn en blijven. En je zou wensen dat het weer helemaal goed zou kunnen komen. En die echt breuk en scheiding ongedaan gemaakt en opgeheven. Dan moet je erkennen door onze schuld. Komt het nooit meer goed. Heb u wel eens op dat punt gestaan? Door onze schuld komt het nooit meer goed. En wat predikt de Heer Jezus nu in dit huis in Capernaum? Mijn jongen, heb goede moed. Het komt helemaal goed. Uw zonde, de oorzaak van de scheiding, zijn vergeven bij God. Weggedaan van voor Gods aangezicht. God zal je er niet meer op afrekenen. Hij wil je voor eeuwig terug hebben. Onbegrijpelijke, overweldigende, hartverbrekende zondaarsliefde. Is het werkelijk waar? Ja, gemeente. Want het klinkt uit de mond van iemand die niet liegen kan. Wat Jezus verkondigt, dat is de belofte van het evangelie. En die belofte is ja en amen in hem. Er kan werkelijk sprake zijn van vergeving der zonden, omdat hij die vergeving heeft bewerkt. Het is niet zomaar een loze uitspraak, maar hij die de vergeving heeft bewerkt, is ook degene die het kan uitdelen aan armen uit genade. Heeft die vergeving bewerkt in de weg van zijn lijden en sterven, zijn gehoorzaamheid tot het einde toe. En we zien de Heer Jezus in deze geschiedenis in het evangelie beschreven op de weg van zijn gehoorzaamheid, op de weg ten diepste naar Golgotha. We hebben al gezien dat de duivel alle krachten van de hel heeft gemobiliseerd om dat tegen te gaan. En vandaar die storm op het meer en vandaar die bezeten in Gadara die iedereen de weg versperde en ook Jezus wilde tegenhouden. Maar het gebeurt niet, want hij gaat voort op de weg van zijn gehoorzaamheid. Tot al het werk is volbracht met als gezegende vrucht de vergeving der zonden. Wat zegt u daar nu van? Denkt u van binnen, oh wat is dat mooi. Wat zou ik daar nu ook graag in delen. Maar ja, u kijkt naar uw verlamde benen. Waarmee u niet eens tot de Heere kunt gaan. En naar uw verlamde handen. Die u niet eens fatsoenlijk in gebed kunt opheffen. En waar zijn uw vrienden die u zouden kunnen helpen. Maar weet u, als u inziet dat de vergeving van uw zonden het allerbelangrijkste is in uw leven, het enige waardoor uw onrustige hart de rust kan vinden en vrede bij God, dan moet u dit bedenken. Jezus verkondigt de vergeving. De vergeving der zonden en maakt u niet afhankelijk van enige prestatie of bijdrage van u. Maar deze is geheel afhankelijk van hem. En daarom kan het. Daarom kan het zelfs voor mensen die niks kunnen bijdragen. Ja, juist voor hen. God kan alleen uw zonde vergeven als Jezus daarvoor garant staat. En anders niet. En dat is nu wat we hier zien gebeuren. Hij staat garant voor die vergeving. Het zal hem straks aan het vloekhout brengen. Maar dat verkondigt hij. Hij staat ervoor garant. Daartoe dient zijn middelaarswerk. Hij draagt de Emmanuels naam niet te vergeefs. Hij gaat voort op zijn weg van gehoorzaamheid tot op het kruis. Zo openbaart hij zich als de gewillige zaligmaker voor onwillige mensen. Als de machtige zaligmaker voor verlamde mensen. Als de genadige zaligmaker voor schuldige mensen. Hoort u dan ook vanmiddag zijn stem? Zoon, dochter, wees welgemoed. Vrees niet. Geloof alleen. Geloof en zie in dat u niets, en niet alleen niets kunt doen, maar ook niets hoeft te doen. Niets hoeft te betalen, omdat een ander in uw plaats wilde staan, die alles heeft betaald. Alles in orde gemaakt bij een heilig God. Dat is die Emmanuel, opdat u en jij, schuilend achter zijn verdiensten, voor eeuwig geborgen zou zijn. En in plaats van verlamd, zult opspringen van vreugde, vanwege Gods goedertierenheid voor zo iemand als u en jij bent. Gemeente, wat de Heer Jezus daar verkondigd heeft in dat huis, in Capernaum, wordt ook vandaag verkondigd in dit huis. In dit huis van God. En het is vandaag nog net zo waar en levend en krachtig als toen. U zult net zo min met de Heere beschaamd uitkomen als die verlamde vriend, zodra u van deze belofte uw pleitgrond maakt in uw gebed, uw steunpunt voor uw leven, Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Die vergeving der zonden werd nu ook met een teken bekrachtigd. Dat is wat we vervolgens zien in deze geschiedenis. Ja, wat gebeurt hier? Hier is iemand die zomaar iemands zonden vergeeft. De aanwezige schriftgeleerden hebben hier bezwaar tegen. Nou, daar kun je nog inkomen ook, want je kan toch niet zomaar iemand zonde vergeven. Dan hebben we het over zonde tegen God bedreven. Kijk, als er zonden zijn in de menselijke verhoudingen en de een gaat naar de ander toe om te belijden wat hij heeft misdreven en hij vraagt om vergeving, dan kun je inderdaad als mens je medemens vergeven. Dat hoort zo ook trouwens. Daar zijn wij niet de beste in om dat snel te doen. Maar dat is wel onze christenplicht. Die vergevingsgezindheid ook naar elkaar toe. Daar moeten we niet te lang mee wachten. Maar de zonden vergeven die tegen God bedreven zijn, nou, dat is geen mensenwerk. Dat is God alleen die dat kan doen. En daarom gaan de gedachten van de schriftgeleerden deze kant op. Dat ze zeggen, ja, hij, Jezus, lastert God. Hij doet alsof hij God is. Hij matigt zich iets aan wat alleen aan God toekomt. Dat mag niet. Dat is godslastering. Dat zeggen ze niet hardop, maar ze denken het wel. En ziet, sommige der schriftgeleerden zeiden in zichzelf, deze lastert God. En Jezus, ziende hun gedachten, zeide, waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Jezus ziet het. Hij ziet wat deze mensen denken. Ze zeggen het niet, maar hij weet het toch. Hij leest dat. Trouwens, niet alleen weet de Heere wat deze mensen denken, hij weet ook wat u denkt. Hij kent ook jouw gedachten. Voordat wij een woord uitspreken, is het al bij de Heere bekend, zegt Psalm 139. Dus bedenk dat wel, u en jij die hier in de kerk zitten of misschien thuis meeluistert. De Heere weet precies wat u denkt. Hij leest wat er in uw hart en hoofd omgaat. U denkt misschien dat u dat kunt verbergen. Ja, voor mensen kun je een hoop verbergen. Maar voor God is het niet verborgen. En vergis u niet, uw gedachten zijn niet tolvrij. Je onreine gedachten, God weet ervan. Je hatelijke gedachten, de Heere weet dat allemaal. Je onverschillige gedachten, je wereldse gedachten. Hij weet ook of jij nu wel of niet zit te luisteren in de kerk. Maar hij weet ook of je hart naar hem uitgaat. Of je biddend in de kerk zit. De Heere weet dat. Of je verlangt naar de vergeving van je zonden en de zekerheid daarover. De Heere weet dat. Hij kent van ver je gedachten. Dat kan ook een rijke troost zijn om dat te bedenken. En nu gaat de Heer Jezus dus in op die niet uitgesproken gedachten van de Farizeeën en antwoordt daarop. Waarom gaat hij erop in? Nou, omdat er heel veel op het spel staat. Het gaat hier om de identiteit van de Messias. Is het werkelijk waar dat hij die hier optreedt in dit huis in Capernaum de zonde kan vergeven? Is het werkelijk waar dat hij die goddelijke kwaliteit heeft en goddelijke bevoegdheid heeft? Want eerlijk gezegd, gemeente, ik kan die schriftgeleerden ergens wel begrijpen. Want iedereen kan wel wat roepen en van zichzelf vinden dat hij iets belangrijks is. Maar dat bewijzen, dat is nog iets anders. Weet u nog dat 3 jaar geleden ongeveer, toen nog koningin Beatrix aanwezig was bij een concert in Amsterdam. En toen trad ineens een van de orkestleden naar voren. Een hele onverwachte actie. Die man pakte de microfoon en die begon een toespraak te houden tegen de koningin. Nou, iedereen die zat verstijfd en hij zei het volgende, ik citeer letterlijk. Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het boek gegeven en tot een profeet gemaakt. Hij heeft mij gezegend gemaakt waar ik ook mogen zijn. Ik ben Isa, Messia, Yeshua, Jezus Christus. Of hoe je het maar noemen wilt. Ik ben een dienaar van Allah en ik kom u uitnodigen voor het geloof. Geloof in Allah, mevrouw, zei hij tegen de koningin. En dient hem. Dus dat is de beste, dat is de rechte weg. Nou, iedereen in rep en roer daar in die concertzaal natuurlijk. Hoe zou u daarop reageren als er zo ineens iemand opstaat en die begint zulke soort dingen te zeggen? Ik ben door God gezonden. Ik ben Jezus Christus. Ik ben de Messias. Nou, ze hebben daar in Amsterdam die man afgevoerd en ondervraagd en naar een psychiater gestuurd, denk ik. Want je kunt wel wat beweren. Maar gemeente, hier in dat huis in Capernaum gebeurt daar eigenlijk niet iets vergelijkbaars. De Heer Jezus voert hoge pretenties als hij de zonde vergeeft. Wie is toch deze? Ja, daar gaat hij op in. Om zich nader te openbaren. Dat hij werkelijk recht van spreken heeft. Werkelijk de zonde kan vergeven. Daar geeft hij nu een onomstotelijk teken van. In de genezing van deze verlamde vriend. Want wat is nou makkelijker om te zeggen. De zonden zijn u vergeven. Of te zeggen sta op en wandel. Doch opdat gij moogt weten. Dat de zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven. Zeide hij tot de geraakte, sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En dat gebeurde meteen. De man die dan nooit op zijn been had kunnen staan. Hij stond op en ging heen naar zijn huis. Heerlijk, de belofte van het evangelie wordt met een teken bekrachtigd. Dit teken van de genezing van die verlamde laat zien waarin de Heer Jezus verschilt van andere rondtrekkende genezers. Genezers kunnen wellicht bepaalde symptomen bestrijden, maar houden het ook mee op. Maar de Heer Jezus heeft eerst de oorzaak weggenomen. En als de oorzaak weggenomen is, moeten de gevolgen ook verdwijnen. Zo moet u deze genezing zien. Die genezing is geen doel op zichzelf. Het is de demonstratie van Jezus' goddelijke bevoegdheid. Het toont aan dat we hier werkelijk te maken hebben met iemand die de zonden weet weg te nemen en daarom ook de gevolgen. Deze genezing is de voorbode van het koninkrijk van God, waar niemand meer zal zeggen: ik ben ziek. Het lastige voor ons vandaag is wellicht dat u denkt: ja, ik wilde ook wel genezen worden. En wat de Heer toen kon doen, dat kan hij vandaag toch ook doen. Hij is toch niet veranderd. Ja, op zichzelf genomen is dat waar. En we hoeven ook niet te klein van de Heer te denken. Maar vergeet u niet dat deze genezingen in de Bijbel toch ook altijd in een bepaald kader staan. De Heer heeft zieken genezen om het volk en de leiders te overtuigen dat hij de Messias is. Daar gaat het om. En het geeft een voorproefje van iets dat nu ook zeker zal komen. En dat laatste, daar moeten we ons op richten. Ook als wij zelf een ziek lichaam hebben. Of gehandicapt zijn. Of met beperkingen moeten leven. Deze geschiedenis laat zien dat er een koninkrijk komt zonder pijn. Zonder ziekte, zonder rouw en verdriet. En de koning van dat rijk staat hier voor ons. En als u nu denkt dat de Heer Jezus heel gemakkelijk alle vormen van ziekte en narigheid van zich af heeft kunnen houden, dan vergist u zich. Want juist hij is de man van smarten. Juist hij als de gehoorzame knecht moet door dat diepe dal van het lijden gaan, wat nog veel dieper is dan alle vorm van menselijk lijden bij elkaar, want hij heeft geleden onder de last van de toorn van God over onze zonden. Zie die man van smarten over de aarde kruipen in Gethsemane als een worm en geen man. Zie hem door de hel heen kruipen op Golgotha, als hij moet roepen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat heeft hij op zich willen nemen, die smarten. Onze krankheden heeft hij gedragen, zegt Jesaja 53. Om voor u de toegang tot dat rijk te kunnen openen, waar niemand meer zal zeggen: ik ben ziek. En gelukkig, als hij u daarom dierbaar en onmisbaar is geworden. Als ook voor u het eerste en belangrijkste is geworden. Wat de Heer Jezus hier ook als het eerste en belangrijkste aanwijst: de vergeving der zonden. Verkondigd in de belofte van het evangelie. Geschonken aan armen uit genade. Bekrachtigd met een teken om het geloof te sterken en de twijfels weg te nemen. Een teken. Zou ik dan ook een teken mogen vragen aan de Heer? Doe een teken mij ten goede, zodat mijn haters en die binnenpraters mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Een teken dat ik zeker mag weten uw eigendom te zijn, gekocht met het bloed van Christus, geliefd door de Vader van eeuwigheid, verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Ja, wat voor teken zouden we van de Heere mogen vragen? Een woord uit de schrift kan zo'n teken zijn. Dat met zoveel kracht en klaarheid tot uw ziel komt, dat u ook mag geloven dat het van de Heere is. Een woord van de Heere voor u. Een teken kan ook gegeven worden door de loop van de gebeurtenissen, door Gods voorzienige leiding in ons leven. Maar vergeet u het belangrijkste teken niet. Wat de Heere zelf voor dit doel heeft ingesteld. Teken en zegel van het sacrament. Doop en avondmaal. Waar de Heere door zijn woord en geest aan ons hart wil verklaren en verzegelen wie hij uit genade voor u arme zondaar wil zijn. Immanuel, God met ons. Een teken van zijn hartelijke liefde en trouw. Ja, aan wie wordt dat gegeven? Aan degene die het van hem leerde verwachten. Die geen andere schuilplaats voor tijd en eeuwigheid kennen dan Jezus alleen. Die met hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Hebt u dat al gedaan? Dan wordt vergeving der zonde geschonken in de belofte en bekrachtigd door een teken, ook omhelst en geloofd. Dan wordt het beleefd en bejubeld en God er nu al voor bewonderd en aanbeden. En dat zet de toon van het loflied dat eens eeuwig voor zijn troon zal klinken. Zult u ook bij die blijde zangers gevonden worden. Die zeggen, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.